Nee, er zit er niet tussen.
Nou, misschien was het geluid net even weg. Dat zou kunnen.
Oh, jullie kan hier staan.
Een beetje in de kring gaan staan. Mag ik jullie uitnodigen om in een kring te gaan staan?
Gelukkig dat u het geluid hebt.
Ja, het geluid is luid en duidelijk. Dat is mooi.
Heb je nou een mooie dag?
Ja. Ja, dus jullie kunnen beter daar gaan staan.
Ja.
Oh, maar wij rekenen ook helemaal geen versterking. Dus alles wat we nodig hebben is mee. Dus meer dan.
Dus mensen, ik heb beter daar gestaan. Ik heb beter daar
Dit is Joke.
En dat is Peter.
En wij zijn Your Local Pirates.
Aan de arbeid zeggen de bazen, anders vallen er ontslagen. Ja, wat blij zijn dat je werken en mag werken voor de winst. Best wat zullen we hen zeggen en het valt eruit te leggen. Dat het leven veel te mooi is en hun kapitaal een kooi is. Staak het werken aan de productie van de oorlog en de slag. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de productie van de oorlog en de slag. Staak het werken aan de macht. Staak het werken om te leven. Stap er voor de baas te beven. Stap het weer te blijven zwichten. Voor de hen voor zijn verplichten. Dus wat zullen we hen zeggen? En wat valt eruit te leggen, dat het leven veel te mooi is en een kapitaal een kooi is. Staak het werken aan de constructie van de moord en van de jacht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de constructie van de moord en van de jacht. Staak het werken aan de macht. Nee, we laten ons niet bespelen en we laten ons niet verdelen. We zijn solidair met allemaal, want geen mens is illegaal. Dus wat zullen we hen zeggen en wat valt eruit te leggen? Dat het leven veel te mooi is en een kapitaal een kooi is. Staak het werken aan deportaties aan de hekken en de grenswacht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan deportaties aan de hekken en de grenswacht. Staak het werken. Aan de macht. Voor geen baas meer gaan we werken. Ja, we gaan de strijd versterken. Voor de vrijheid om te spelen. Om te zingen en te delen. Des wat zullen we hen zeggen. En wat valt eruit te leggen. Dat het leven veel te mooi is. En een kapitaal mooi is. Staak het werken aan de destructie van de aarde en de kracht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de disruptie van de aarde. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de destructie van de aarde en haar pracht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de destructie van de aarde en haar pracht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de destructie van de aarde en haar pracht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de destructie van de aarde en haar pracht. Staak het werken aan de macht. Aan de macht. Aan de macht. Aan de macht.
Dankjewel. Dat waren de Pirates en ik ben Henk Baars van...
Kerk en Vrede, maar ook van de Nieuwe Vredesbeweging. En vandaag van Stop de Oorlog. Ik woon in Den Haag, dus ik ben hier niet zo vaak. Maar ik val in voor een echte Amsterdammer en dat is met name Harry Lindelauf. Harry is hier altijd, maar kon er vandaag niet zijn. En ook Wendela de Vries niet. Dus al die coryfeeën die jullie gewend zijn, die zijn er niet. Maar ik ben er dan wel. En we gaan een bekend programma doen, maar altijd weer origineel en nieuwe content. We gaan zo dadelijk 2 minuten stil zijn. En we hebben dadelijk een gedicht van, wat wordt gelezen door Mia van Dunja Michael. En Mark Akkerman van Stop Wapenhandel zal dadelijk over de militarisering van Nederland spreken. De microfoon toch niet goed? Oké. Hebben jullie me wel gehoord? Dan moet ik wel opnieuw beginnen, ja. Dan krijgen we de Local Pirates weer en dan gaan we naar Mike luisteren over de oprichting eindelijk van een afdeling van de Nieuwe Vredesbeweging in Amsterdam. Guido van Leeuwpit natuurlijk als vaste, ja hoe moet je dat zeggen, commentator, analyse, politicus, niet echt politicus, maar had hij misschien willen zijn. Dan die Local Pirates weer en dan gaan we nog zingen Dona Nobis Pace. Maar ik heet jullie eerst welkom met een korte tekst. Na meer dan 4 jaar zien Oekraïense en Russische mensen de trieste rotzooi en puinhopen van kapotgeschoten aarde, vermoorde mannen en vrouwen. Is er een einde van de oorlog? Geen weg, geen doorbraak, niemand wint de oorlog of zou de oorlog kunnen winnen. De oorlog zelf heeft gewonnen. En zal blijven winnen. Het is een noodlottig drijfzand. Nu is het nog zomer, dan wordt het weer winter en het gaat maar door. Divisie na divisie verdwijnt. Tank na tank verdwijnt. Zwermen drones verdwijnen. De oorlog gaat door totdat er geen soldaten meer over zijn. En we zijn niet dichter bij de eindstreep gekomen. De aantallen slachtoffers. Niemand kan zich daar meer werkelijk een voorstelling van maken. En niemand maakt zich er nog werkelijk druk over. Behalve als het gaat over Nederlandse steun aan steeds dezelfde partij die militair niet meer kan winnen. De enorme toename van het dronegebruik maakt alleen maar slachtoffers, maar beslechte de strijd niet. De frontlinie ligt nog steeds op ongeveer dezelfde plek. De rationaliteit, als die er al ooit geweest is, is al lang uit de oorlog verdwenen. Oekraïne zou zich mogen verdedigen. Dat is een soort algemeen dogma, waar vrijwel niemand aan durft te tornen. Maar volgens mij is dat al lang niet meer de situatie. Beide partijen vallen elkaar voortdurend aan. En in feite voert de NATO al lang een oorlog. En zijn we met z'n allen, en wij dus ook, agressor geworden. En het is heel goed om je daar veel meer bewust van te zijn. En het escaleert maar door. Is er nog verlangen naar vrede? Willen we het goede wel doen? Ik vraag jullie 2 minuten stil te zijn. We gaan luisteren naar een gedicht van Dunja Michael door Mia. Mia, waar ben je? Ja.
Op internet kwam ik een zeer toepasselijk gedicht tegen van een dichter die ik niet kende, Dunja Michael. Toen ben ik natuurlijk van alles over haar op gaan zoeken. En ik denk dat het relevant is om een aantal dingen over haar te weten. Ze is geboren in 1965 in Bagdad in Irak. Heeft als kind en jonge vrouw de Iran-Irak-oorlog meegemaakt, begin 80e jaren. En de Eerste Golfoorlog in 1992. Toen moest zij Irak verlaten. Het werd haar te heet onder de voeten. Ze is toen naar de Verenigde Staten verhuisd. Het gedicht dat ik ga lezen heeft zij geschreven in het Arabisch en het is vertaald door Kees Nijland en Assad Djaber, allebei Arabisten. Het is geschreven in 2001 en voorgedragen op Poetry International in 2009. En op hun website kan je het gedicht ook terugvinden, plus nog andere gegevens over haar. Dit is het gedicht. De oorlog doet zijn best. Wat is de oorlog precies en ijverig en vindingrijk. Vanaf de vroege morgen wekt hij sirenes en stuurt ambulances naar allerlei plaatsen. Slingert lijken in de lucht, rolt brancards naar gewonden, roept regen op in de ogen van moeders, graaft in de grond, haalt veel dingen onder het puin vandaan, glanzende harde dingen en bleke dingen die nog kloppen. Roept veel vragen op bij kinderen, vermaakt de goden door raketten en vuurwerk de lucht in te schieten. Zaait mijnen in akkers, oogst gaten en bubbels, drijft families het land uit, staat stil bij godgeleerden, als zij de duivel verwensen. De arme drommel, zijn hand in de hel doet hem zeer. De oorlog werkt 's morgens en 's avonds, inspireert tirannen tot lange redevoeringen, verleent onderscheidingen aan generaals, geeft dichters iets om over te schrijven, werkt mee aan het maken van kunstledematen, geeft vliegen veel voedsel, voegt bladzijden toe aan de geschiedenis, maakt doden en gedood worden gelijk aan elkaar, leert geliefde brieven schrijven, oefent meisjes in wachten, vult kranten met teksten en plaatjes, bouwt nieuwe huizen voor wezen, zet kistenmakers aan het werk, klopt grafdelvers op de schouder, tekent een lach op het gezicht van de leider. Hij werkt als geen ander, maar niemand prijst hem.
Mark Akkerman, onder andere werkzaam bij Stop Wapenhandel, actief in de Nieuwe Vredesbeweging. Veel gevraagd deskundige door heel Nederland over militarisering en vooral de WODG, de wet enzovoort. Ga je uitleggen. Mark, van harte welkom.
Dank je. Vorige maand gaf ik hier, daar een uitgebreide update over de wet op defensiegereedheid. De hele tekst staat te vinden op onze website. In het kort is dat een wet die obstakels voor de krijgsmacht moet wegnemen in de fase van gereedstelling. Meer ruimte voor oefeningen en dergelijke. Het belangrijkste element daarvan is dat Defensie allerlei ontheffingen en vrijstellingen krijgt van regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu en veiligheid. En daarbij worden inspraak en bezwaarmogelijkheden grotendeels afgeschaft. Een maand geleden was het wetsvoorstel net door de regering aan de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels is iets meer duidelijk over de behandeling. Een aantal fracties in de Kamer wilden de wet zo snel mogelijk bespreken en aannemen. Maar vanwege enige maatschappelijke onrust, zoals werd gezegd, werd toch besloten tot een uitvoerige behandeling. Zo vindt op 9 september een rond de tafelgesprek plaats in de Vaste Kamercommissie voor Defensie, waar de deskundigen hun visie op het wetsvoorstel mogen geven. Wendela, ze werd al genoemd, mijn collega bij Stop Wapenhandel, is een van de personen die als deskundige mag aanschuiven. En de echte inhoudelijke behandeling van het voorstel wordt vervolgens tegen het einde van het jaar verwacht. Een van de kenmerken van de wet op de defensiegereedheid is dat het de belangen van de krijgsmacht boven andere maatschappelijke belangen stelt en voorrang geeft. Voor woningbouw wordt bijvoorbeeld niet dezelfde ruimte gecreëerd. Sterker nog, ruimte daarvoor wordt juist beperkter omdat Defensie meer fysieke en stikstofruimte in gaat nemen. Hiermee staat deze wet niet op zichzelf. Na deze zomer staan nog diverse andere beleidsmaatregelen op de rol die bijdragen aan militarisering zowel het buitenlands beleid als de binnenlandse samenleving. Een andere wet die de krijgsmacht prioriteit boven anderen moet gaan geven is de wet Weerbare Defensieindustrie. Een onderdeel daarvan is dat Defensie bedrijven kan verplichten voor het leger te produceren en te leveren, desnoods ten koste van andere landen. In de media kwam naar voren dat de wet op dit punt behoorlijk was afgezwakt na veel kritiek vanuit het bedrijfsleven op de oorspronkelijke plannen. Die hebben geen trek in verplichtingen. Als wapenbedrijven aan de bel trekken, dan wordt er naar ze geluisterd. Vertegenwoordigers vanuit de wapenindustrie worden door de overheid omarmd als experts en steeds vaker zelfs betrokken bij beleidsvorming. Dat ze in de eerste plaats gericht zijn op meer omzet en winst voor hun eigen bedrijven, lijkt men liever te vergeten. Burgerinspraak is daarentegen alleen maar lastig. Duizenden zienswijzen en bezwaren tegen de wet op de defensiegereedheid en tegen het programma Ruimte voor Defensie, dat de enorme uitbreiding van kazernes, oefenterreinen en laagvlieggebieden regelt, werden nagenoeg geheel opzij geschoven. En de regering ziet er ook geen been in lokale overheden te overroelen als die niet snel genoeg meewerken aan zulke uitbreidingen. Als de wet op de defensiegereedheid van kracht wordt, dan is inspraak in veel gevallen überhaupt niet meer mogelijk. Defensie is niet alleen bezig met de forse ruimtelijke uitbreiding, maar is ook hard op zoek naar meer personeel. Iedere keer als er een propagandafilmpje met een lid van het Koninklijk Huis in uniform verschijnt, komen ook de berichten over hoe goed het gaat met de werving, maar in de praktijk zijn dat nogal te wisselen. Defensie wil naar ruim 120.000 personeelsleden toe en er is een zogenaamde escalatieladder ontwikkeld die daarbij moet helpen. Escalatie betekent dat elke volgende stap meer verplichtend is. De eerste stap is het sturen van een enquête over werken bij de krijgsmacht naar jongeren. Vorig jaar is die al naar de 17-jarigen gegaan. De wet op de defensiegereedheid moet mogelijk maken dat deze ook naar iedereen van 18 tot en met 27 gestuurd kan gaan worden. Oorspronkelijk was het plan dat invullen ervan op vrijwillige basis gebeurt, maar de regering Jet heeft een regeerakkoord al opgenomen dat dit verplicht gaat worden. Daar is weer een wijziging van de kaderwet dienstplicht voor nodig. Dit najaar staan in de Tweede Kamer ook de plannen van de regering met betrekking tot dienstplicht op de agenda. In het uiterste geval wil de regering een selectieve opkomstplicht gaan invoeren. Er zitten nog wel wat stappen op die escalatieladder tussen, bijvoorbeeld verplicht voor een gesprek moeten komen, maar dit is natuurlijk een heel zorgelijke en foute ontwikkeling. Jongeren namen zelf het initiatief om hier vanuit de Nieuwe Vredesbeweging, waar ook Stop de Oorlog Amsterdam bij is aangesloten, afgelopen tweede Pinksterdag in Utrecht een demonstratie tegen te organiseren. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de selectieve opkomstplicht of andere vormen van druk om in het leger te gaan zich vooral zal richten op werkloze jongeren en schoolverlaters. Die kunnen nu al verplicht worden een baan bij de krijgsmacht als passende arbeid te accepteren. Het is daarmee ook een sociale kwestie. Jongeren in een meer precaire inkomenspositie zullen als eerste gedwongen kanonnenvoer kunnen worden. De manier waarop de regering dit allemaal wil bekostigen treft ook in de eerste plaats meer kwetsbare mensen. De miljarden voor meer wapens, soldaten en militaire locaties moeten vooral van bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid komen en uit belastingverhogingen die disproportioneel de lagere inkomensklassen treffen. Voor het eerst beginnen ook de grote vakbonden daarom vragen te stellen bij de militariseringsdrift. Vlak voor de zomer publiceerde de regering ook twee lange termijn beleidsvisies. De internationale veiligheidsstrategie en de defensienota 2026 met de titel Samen voorwaarts. Dat samen wordt er bijna elke pagina ingeramd. Iedereen moet meedoen. De hele maatschappij moet een bijdrage leveren aan oorlogsvoorbereiding en militarisering. We bevinden ons in het grijze gebied tussen oorlog en vrede en moeten afscheid nemen van een vredesmentaliteit. Aldus de regering in de internationale veiligheidsstrategie. En voor werken aan vrede is inderdaad nauwelijks plaats in het beleid van de regering. Diplomatie, dialoog en internationale samenwerking krijgen verhouding tot de uitbouw van het leger en de militarisering van beleid nauwelijks aandacht. Terwijl het militair-industrieel complex zich in de handen wrijft, wordt een grote aanslag gepleegd op natuur, milieu, veiligheid, sociale gelijkheid en internationale solidariteit. De gevolgen van militarisering zullen steeds meer te voelen zijn. Zoals bekend, dit gaat ook spelen met betrekking tot bijvoorbeeld universiteiten en onderwijs, ander onderwijs, ziekenhuizen en spoorwegen. Overal wringt defensie zich binnen of eist het voorrang op. Een steeds meer gemilitariseerde maatschappij is geen prettig vooruitzicht. Het wordt ook steeds minder gewaardeerd om daar fundamentele vraagtekens bij te zetten. Dat levert je al snel het stempel naïeve pacifist en of een Poetin-loffer op. Tegelijkertijd maakt deze maatschappelijke militarisering de gevolgen ook voor steeds meer mensen directer voelbaar. Het treft mensen in hun leefomgeving, in hun portemonnee, in hun dagelijkse bezigheden, in hun leven of dat van hun dierbaren. Dat zorgt ook voor meer zorgen en bezwaren. Als we mensen daarop kunnen aanspreken en die zorgen en bezwaren kunnen verbinden aan ons verhaal, onze inzet voor een vredesbeleid, dan kunnen we hopelijk wat meer ruimte voor dat verhaal ook krijgen.
Stop de militarisering!
Jullie zijn weer geboord. Ja, muziek.
We gaan heel ondeugend worden en jullie opruien. Dat mag weliswaar niet. Maar ze zeggen dat als je het zingt, dan mag het wel. Heb ik mij een betrouwbare bron laten vertellen.
Maar ik durf het ook gewoon zo wel te zeggen hoor. Dat beeld van Koen moet er plomp in.
Precies. Het gaat over dat beeld van J.P. Koen. Genocidale moordenaar. Nederland is ook rijk geworden met oorlog. Het is even geleden, maar het gaat nog steeds door. Je ziet een herenhuis in een grote stad. Je weet dat daar het geld van slavernij en kolonialisme in zit. J.P. Koen was een van de ergste. Staat in Hoorn een standbeeld van. Daar wordt elke maand tegen gedemonstreerd. 22 augustus is dat weer. 22 augustus, 1 uur bij het station. Dan lopen we naar het standbeeld. We maken ondertussen een heleboel kabaal met leuzen en zo. En dan lopen we weer terug. Dat beeld moet op een of andere manier weg. Daar gaat dit liedje over.
Over dat beeld en andere natuurlijk ook.
Over dat beeld en...
We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overwint. Ze zeggen VOC, mentaliteit, die heeft ons landje groot gemaakt. Diefstal van land, dat kop in het zand, terwijl J.B. Koen op zijn sokkel staat. Voor verovering en winstbejag voert Vaandel hoog de vloot weer uit. Met Michiel de Ruiter en Piet Hein maakte dit land de mens tot buit. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overwint. En dan had je nog de WIC, die menig mens tot slaaf heeft gemaakt. Daar pronken nog steeds monumenten mee, die moeten nodig worden neergehaald. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen. Dus wat gaan we doen? Zeg het, we gaan ze bestormen. Zeg dat voort en zing mee. Bestormen. We gaan de koeien, we gaan ze bestormen. We beginnen in horen. Bestormen. Zeg het en zing het. Bestormen. Bestormen. Ze zeggen het is geschiedenis. Dat willen we graag laten zien. Onze trots, het bloed vergieten. Met racisme hebben we geld verdiend. Ja, ze zeggen het is geschiedenis. Dat willen we zo graag laten zien. Onze trots, het bloed vergieten. Met racisme hebben we geld verdiend. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zing mee, we gaan ze bestormen. Zeg het voort, bestormen. We beginnen in de hoorn, bestormen. In de gracht met dat ding, bestormen. We gaan ze bestormen. Hoor het, bestormen. Harder dan, ja. We gaan ze bestormen. We gaan de beelden bestormen.
Tot ziens in Hoorn.
22 augustus, 1 uur bij het station.
In Hoorn, niet in Amsterdam. Een keertje is niet in Amsterdam. Maar wat wel in Amsterdam gaat plaatsvinden, Mike, je bent hier speciaal toegekomen. Ik had het er net al eventjes over, de nieuwe vredesbeweging is alweer een tijdje geleden ontstaan. En we werken vooral met regiogroepen. Ik ben van Den Haag, maar jij gaat van Amsterdam zijn. Je gaat het toelichten. Welkom.
Dankjewel. Lekker even mijn jas neer. Hallo allemaal. Ik ben Mike van de nieuwe vredesbeweging. En ik werd gevraagd om kort wat te vertellen over de regiokring Amsterdam. En ik denk dat het niet echt nodig is om uit te leggen waarom een grote vredesbeweging nodig is. Maar ik denk dat het wel goed is om even uit te leggen waarom gaan we die kring nou starten en waarom doen we dat nu. En ik hoop ook heel erg dat jullie daarbij betrokken willen zijn. De primaire reden dat we geloven dat het ontzettend belangrijk is om een Amsterdamse vredeskring op te richten, is om een intergenerationele beweging te starten. Wat we jammer genoeg zien, is dat de jonge generaties heel hard geraakt gaan worden door de militarisering, dienstplicht, maar ook door de bezuinigingen, de vrijheden worden afgenomen, de toekomst wordt afgenomen. En toch zien we amper strijd vanuit de jonge generaties. Toch zien we dat keer op keer op keer het de oudere generaties zijn die opstaan, die strijden. En dat zien we ook in het gezelschap vandaag. Wij vragen ons af hoe we dat kunnen veranderen. En dat is waarvoor we de Amsterdamse regiokring oprichten. Dat wil niet zeggen dat dat een jongere groep wordt. Dat wil juist zeggen dat we geloven dat we de generaties samen moeten brengen. En dat we zij aan zij moeten vechten met de verschillende generaties. Omdat we allemaal geraakt worden. Militarisme, meer dan veel van de strijd die we voeren, raakt ons allemaal op een andere manier, maar zeker even hard. Dus waarom kunnen we niet met al die generaties zij aan zij strijden? En hoe doen we dat? En dan waarom nu, buiten het feit dat de nieuwe vredesbeweging natuurlijk nog relatief jong is, geloven we ook dat nu een fantastisch moment is om daarmee te starten. Waarom? De oorlog is veel zichtbaarder geworden de afgelopen jaren. Iets beter in de microfoon? Super. Waarom nu? Zei ik. Dankjewel. De oorlog is steeds zichtbaarder geworden. Natuurlijk in Oekraïne, maar ook de genocide in Gaza. Ook wat er al decennia lang gebeurt in Congo en in Sudan wordt steeds zichtbaarder. Dus de zichtbaarheid van die oorlog die is steeds meer gegroeid. Maar we komen nu in een fase waar ook de voelbaarheid steeds groter wordt. De bezuinigingen stijgen, zoals Mark net zei, de WODG komt eraan. Dus heel tastbaar worden onze vrijheden afgenomen, onze levenskwaliteit verminderd. En we gaan dat allemaal voelen. En die onvrede die moet ergens heen. En waar gaat die onvrede heen? Dat hebben wij in de hand. En daarvoor moeten we onszelf de vraag stellen, hoe bereiken we verschillende generaties, hoe bereiken we verschillende mensen en hoe geven we mensen ook handvatten om samen te strijden. Om niet slechts boos te zijn, niet slechts op social media iets te liken en daar woedend over te zijn, maar ze juist de straat op te krijgen, juist samen te kunnen werken aan nieuwe initiatieven, aan die strijd naast elkaar. En dat is wat we hopen te doen met de Amsterdamse regiokring van de Nieuwe Vredesbeweging. Dat is, hoe brengen we die generaties samen en hoe strijden we samen? En wat betekent dat om dat te doen in de stad Amsterdam? Nou, het feit dat jullie hier allemaal zijn, betekent dat jullie al deel zijn van die groep. Alleen de vraag is nu, hoe vergroten we die groep? En ook, hoe geven mensen de handvatten om die strijd die hier al gevoerd wordt groter te maken, voor te zetten, mensen te inspireren en mensen uit te nodigen? Wij gaan ons daarmee bezighouden en ik nodig jullie allemaal uit om dat met ons te doen. Dat betekent zowel dat alle suggesties, alle ideeën, alle vragen, alle kritiek, alles is welkom om dat samen te vormen. Heel concreet zijn we nu bezig met de opbouwfase. Dat betekent dat we toe willen bouwen naar een eerste kennismakingsontmoeting, waarin mensen samen kunnen komen, waarin we ook echt in willen zetten op die verschillende groepen die al bestaan, op de verschillende initiatieven die al bestaan. En die uitnodigen om samen te gaan zitten en echt te gaan werken aan die bredere beweging in de stad. Dat doen we samen met bestaande groepen, bestaande partijen, bestaande bewegingen. En we hopen jullie daar allemaal bij te hebben. En we hopen ook samen stap voor stap voor stap te kunnen bouwen naar iets groters. Zodat hier hopelijk over een paar maanden tientallen, als niet honderden mensen kunnen staan. Dus voel je uitgenodigd om direct naar mij toe te komen. Maar wees ook gerust dat we zeker zullen zorgen dat jullie allemaal bereikt zullen worden voor die eerste ontmoeting. En om daarin al jullie ideeën te delen. Dankjewel.
De ene baard volgt de andere op. Guido, we hebben ook lang weer op jou moeten wachten, op jouw deskundige analyses van iedere maand. Waarom je die baard nou hebt laten staan, dat ga je natuurlijk toelichten waarschijnlijk. Nee, ga je niet toelichten. Nee. Maar ga je gang. Zeer welkom, Guido van Leempen.
Dankjewel. Er is nog iets. Behalve een fysieke baard heb ik ook een slechte stem, omdat ik verkouden ben. Ik zou zeggen, een baard in de keel. Dus ik weet niet of ik verstaanbaar ben. Oké, ik ga beginnen. Ik heb het genoemd, mijn vaste kopredacteur is op vakantie. Maar voor mij heet het nog de zomer van de uitputtingsoorlogen in Oekraïne en Iran. En vandaag is de oorlog in Oekraïne 4 jaar en 5 maanden oud. Het leed is onoverzienbaar en groeit zelfs, zoals Henk heeft verteld. Maar zoals gevreesd werd toen ik de laatste keer dat ik hier was, en dat was op 24 maart, en een drietal scenario's schetste van wat ik verwachtte voor de periode tot nu, ging de oorlog in Oekraïne het hele voorjaar door. En vandaag, en op afzienbare termijn, is er geen einde in zicht. En datzelfde geldt voor de oorlog in Iran. En daarmee zijn we in 2 uitputtingsoorlogen terechtgekomen. Daar komt nog bij dat de genocide in Gaza ook een uitputtende, niet te stoppen vernietigingsoorlog is gebleken voor het Palestijnse volk. Tot nu toe. Daar staan we nu niet bij stil hoeveel invloed het heeft op de Nederlandse politiek en de Nederlandse maatschappij. En zoals altijd ligt in deze update de nadruk op de oorlog in Oekraïne. Ik heb een lange tekst, maar vanwege de lengte, om jullie niet al te zeer te beproeven, sla ik de 2 punten om uit te spreken over, ze staan wel op de website voor de liefhebbers, over de oorlog in Iran en de parlementsverkiezingen in Amerika van november en de tendens bij de Amerikaanse regering om links en de vredesbeweging tot far left terrorism te bestempelen. Dat kun je allemaal nalezen. Ik begin dus gewoon monomaan bij Oekraïne. De onderhandelingen waren een beetje bij ingeschoten, is de tussentitel. Met deze belangrijke onderwerpen kom ik op de volgende punten die alles met de oorlog in Oekraïne te maken hebben. De afgelopen dagen heeft de Amerikaanse regering weer contact opgenomen met de Russische. Er was rechtstreeks contact tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Rubio, de Amerikaan, meldde dat de gesprekken er een klein beetje bij waren ingeschoten de laatste 6 maanden. Ja, hij was met Iran bezig. Maar de VS wilde werken aan het beëindigen van de oorlog, stelde hij. Lavrov, de Russische minister, stelde dat Rusland ook wel wilde onderhandelen, maar dat het Westen eerst moet stoppen met wapenzendingen aan Oekraïne. Dat is een mededeling. Zelensky, ook deze week, sprak met de Amerikaanse vaste onderhandelaars Witkoff en Kushner. Daar is niks van bekend geworden. Dit contact stelt inhoudelijk weinig voor en daarmee is het goede nieuws, als je dat zo wilt zien, ook wel verteld. Want de oorlog gaat op volle kracht door. Daarmee heeft Oekraïne een hogere fase in de drone- en rakettechnologie ontwikkeld en wordt de Russische infrastructuur in het achterland gebombardeerd. En dat brengt me op een aantal afzonderlijke punten. De bombardementen om te beginnen in het Russische achterland. De afgelopen 3 weken waren succesvol voor Oekraïne in het raken van Russische infrastructuur tot diep in het Russische achterland. Tegelijkertijd bombardeerde ook Rusland Oekraïne onverminderd hard. Al jaren. Russische media melden dat het daarbij om Oekraïnse wapenindustrie ging. Maar het is duidelijk dat ook civiele infrastructuur, woningen en elektriciteitscentrales doelwit zijn. De grote verandering die ook al in de afgelopen jaren is voorgespiegeld. Ik heb dat 2 jaar geleden in 2024 als een mogelijkheid onderscheiden. Is de ontwikkeling van een hoogst innovatieve Oekraïnse defensieindustrie. Daarbij gaat het vooral om de ontwikkeling van drones, de ontwikkeling van eigen Oekraïnse raketindustrie, met dank aan westerse technologie die is aangepast aan eigen wensen, aan eigen Oekraïnse wensen. En de inzet van kunstmatige intelligentie en een succesvolle werkwijze ontwikkeld om Rusland in het achterland te raken bij olie- en munitievoorraden en de civiele energieproductie. Dat leidde tot harde klappen voor Rusland, wat ze in jaren niet gewend waren. Het heeft er echter geen schijn van volgens mij, dat Rusland een dergelijke druk niet zou kunnen uithouden. Inmiddels is sinds de NAVO-top van 7 en 8 juli in Ankara het westerse publiek getrakteerd op een propagandistisch stortbad, waarbij de situatie voorgesteld wordt dat de bordjes zijn verhangen. Het tij is gekeerd en dat is niet het geval, denk ik. En het was oud-opperbevelhebber Zaluzhny van Oekraïne die stelde dat de oorlog niet in de lucht zal worden gewonnen. Wat wel geconstateerd kan worden, is dat de oorlog verder escaleert en verdiept. De droneaanvallen op de Krim leiden ertoe dat er geen uitvoer van Russische landbouwproducten en grondstoffen meer mogelijk is. En na de straat van Hormuz is dus weer een belangrijke ader van de wereldeconomie opgeschort. En dat is een mondiale economische en politieke escalatie. Volgende punt is de politieke antwoord van Rusland. Voor de goede orde. Het politieke doel van deze bombardementen op de economische en militaire infrastructuur van Rusland is om de Russische regering naar de onderhandelingstafel te schieten. Dat is nu de definitie van de Oekraïnse overwinning. Want op 26 juni, een maand geleden, stelde president Zelensky dat hij daar een bommencampagne voor 40 dagen uittrok. Die is dus over 10 dagen afgehandeld. Waarschijnlijk. De onderhandelingen lagen al maanden stil. En het laatste grote struikelblok ging over de vrijwillige opgave van de provincie Donetsk door Oekraïne aan Rusland. En het Kremlin, in weerwil van de gesprekken tussen Rubio en Lavrov, laat deze week doorschemeren in de pers, in Bloomberg, dat het niet wil onderhandelen voordat Rusland de hele provincie Donetsk heeft veroverd of cadeau heeft gekregen. Als dat laatste niet gebeurt, dan gaat Rusland door tot het de hele Donbass heeft veroverd. Daarbij werd gemeld, wordt aangetekend dat de kleine gebiedsveroveringen bij Noord-Oekraïnse steden Sumy en Kharkiv niet langer als ruilobject gelden in toekomstige onderhandelingen, maar als bufferzones worden beschouwd die niet zullen worden teruggegeven. Dat stelde anonieme bronnen tegenover de pers. Dat is ook een vorm van onderhandelen. Volgende punt is de NAVO-top en de oorlog in Oekraïne. Tijdens de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli slaagden de NAVO-landen en Oekraïne erin om iedere westerse poging om de oorlog te beëindigen van het programma te krijgen. De NAVO moet zich vernieuwen met een wat vage term, NAVO 3.0 wordt dat genoemd, waarbij de kern is dat de Europese NAVO-landen de oorlog in Oekraïne benutten voor een enorm militariseringsprogramma om de NAVO zeker nog een aantal jaren bij elkaar te houden. De oorlog in Oekraïne wordt in de publieke opinie en het politieke debat voortdurend voorgesteld als een te winnen oorlog, maar onder voorwaarde dat er massief bewapend wordt. En punt 4 van de korte NAVO-slotverklaring van 6 punten aan het einde van de conferentie stelt dat Oekraïne bijdraagt aan de transatlantische veiligheid en daarom volledig moet worden gesteund in het verdedigen van zijn vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit. Daarbij worden alleen al voor 2026 een bedrag van $70 miljard ter beschikking gesteld. En daarmee wordt Oekraïne de facto
in de westerse politiek-militaire structuur van alle dag opgenomen. Daarvoor is ook een formele coalitie van bereidwillige landen opgericht die de coördinatie en de steun organiseren. President Trump liet zijn actieve pogingen tot diplomatie over de oorlog in Oekraïne varen en gaf toestemming tot licentieproductie van Patriots in Oekraïne. Er is gisteren een contract voor getekend. In samenwerking met Oekraïne is dat een winstgevende zaak voor de VS. Maar het gaat jaren duren voordat het fysiek resultaat op zal leveren, namelijk afweerraketten. De politieke koers is ook met dit punt duidelijk. Oekraïne wordt een buitenlid van de NAVO met de bedoeling de territoriale integriteit te herwinnen. Dat is een oorlog zonder einddatum, of misschien eindstrategie, maar dat is dan het herwinnen, behalve een vage overwinning. Het herwinnen van het gehele grondgebied van Oekraïne is de afgelopen 4 jaar niet mogelijk gebleken. Deze doelstelling is dan ook een kwestie van wensdenken, zoals alles aan de westerse politiek voluntarisme is, en staat ver af van de militaire machtsverhoudingen aan de grond. En dan het grote nieuws, de politieke crisis in Oekraïne. Er is vorige week een diepe politieke crisis in de leidende politieke en militaire kringen in Oekraïne aan het licht gekomen. Minister van Defensie, Fedorov, die sinds januari minister van Defensie was, maar daarvoor van digitale zaken, kwam in conflict met het militair opperbevel. Fedorov had met gezwinde spoed een nieuwe architectuur, zoals dat heet in de ICT-wereld, ontplooit, die steunde op verregaande digitalisering, prestatieregistratie en bijbehorende verantwoordingscultuur en met begrippen als cliënt en product. Fedorov was ook verantwoordelijk voor de introductie van kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI of AI, in de oorlogvoering en vooral het binnenleutsen van het Amerikaanse AI-bedrijf Palantir. Tegelijkertijd liet hij de mobilisatie, controlediensten daarvan, keihard optreden tegen mannen die de opkomst in militaire dienst uitstellen. Daarbovenop had hij kritiek op de gruwelijke omstandigheden, terechte kritiek, in enkele elite-eenheden als Kilia, waar onwillige militairen werden mishandeld en zelfs vermoord. Bovendien vertrouwde hij op de politieke resultaten van luchtcampagnes tegen Russische bevoorradingspunten en de civiele infrastructuur. Een deel van het Oekraïnse publiek mobiliseerde steun voor Fedorov door middel van demonstraties in tal van steden. En dat deed Zelensky besluiten ook de opperbevelhebber te vervangen. En Fedorov ging niet alleen met de grove borstel door de militaire bureaucratie, hij was ook keihard in de mobilisatie van nieuwe recruten. En dat is afgezien van de steun van Fedorov een groot probleem voor de groeiende groep in de bevolking van Oekraïne. Die demonstreerden niet voor hem, maar zij zijn nog wel wat omgeorganiseerd. Hoewel 2 weken geleden ontstond er een grote rel in de stad Lviv, waar busjes van de mobilisatiedienst van Defensie in brand werden gestoken. De potentiële recruten hebben geen zin om gemobiliseerd te worden en het verzet daartegen is groot en groeit. In de Oekraïnse regering wordt ervan uitgegaan dat Rusland eind september een grote mobilisatie afkondigt en een grondaanval inzet. De crisis in de Oekraïnse maatschappij is nu aan alle kanten zichtbaar. En het draait, zoals Fedorov zei tijdens een zeer onthullende persconferentie, om de taxatie of Rusland tot concessies of zelfs een nederlaag is te dwingen door luchtaanvallen op strategische voorwaarden. En dat vind ik nog steeds een veel te optimistische visie. Maar de zware politieke crisis in Oekraïne verraadt diepe kloven in het land dat op een kruispunt staat. En opperbevelhebber Kirsky is inmiddels vervangen door generaal Drapati. En Zelensky hoopt hiermee het protest in te dammen. Uitputting en militarisering is mijn laatste tussenstukje. De ontwikkelingen van de laatste maanden stemmen somber. De oorlogen in Oekraïne en Iran, laat staan de genocide in Gaza, leiden tot uitputting van de betroffen en getroffen landen en militariseren heel veel landen. Dat geldt zeker ook voor Nederland, dat de wapenfabrieken opent in Hengelo bijvoorbeeld voor de Oekraïnse oorlogvoering. Miljarden extra aan de defensiebegroting besteedt en de ruimtelijke ordening aan defensie weggeeft. Dan hebben we het nog niet eens over de militarisering van het onderwijs en de onderschikking van de maatschappij aan de militaire cultuur. Nou, eerst moeten de uitpottingsoorlogen maar eens stoppen. De Nederlandse regering moet daartoe het initiatief nemen. Ja, toch wel. De Nederlandse regering, de Nederlandse bevolking moet de regering daartoe aansporen. Ja, dat zijn wij. Als dat niet gebeurt, escaleert de oorlog en militariseert Europa en vele andere delen van de wereld. Het is een bittere noodzaak
om onze acties op te schalen. Graag tot volgende maand, 24 augustus. Dankjewel. Onze vaste bezoeker Frits Terkale is op het ogenblik bij de kernwapenbasis Büchel in Duitsland. Daar zijn wij wel eens, Frits en ik, geweest. Maar die vroeg ons, mij, ons allemaal, te laten weten dat er op maandag 3 augustus een blokkade is van de vliegbasis, de kernbombasis Volkel, zoals ze dat doet. En dat gebeurt om 12 uur als het luchtalarm gaat. En dat is om de kernbommen op Hiroshima 6 augustus 45 en Nagasaki 9 augustus 45 herdenken en op te roepen voor een kernwapenvrije wereld. Om 8:30 is een vertrek met de Theaterstraatbus vanaf station Bijlmer Arena en om 4:00 zijn we terug in Amsterdam. En Frits laat weten dat het geen heftige, maar een vreemdzame blokkade is en dat het stoeltjes zijn en wc-gelegenheid. Nou, dat is een luxe blokkade. Toen Frits merkte dat sommigen van Stop de Oorlog, zal ik er even bij schrijven, het woord blokkade nogal woeste voorstelling hadden en daarom niet genegen waren te gaan, het volgende. Het is een vriendelijk, vreedzaam, doch mild disruptief, je hoort Frits het zeggen, een mild disruptief gebeuren. Er zijn nog andere poorten waar het verkeer naartoe geleid kan worden. Dus, maandag 3 augustus, 8:30, station Bijlmer. Zie jullie daar.
We gaan weer luisteren naar de Local Pirates. Voor de laatste keer.
De strijd tegen oorlog is tegelijkertijd ook de strijd tegen het fascisme. We weten wat het in een eerdere eeuw heeft opgeleverd. En hoe dat samenhangt. We zien het fascisme nu groeien, we zien de oorlogsdreiging en de oorlogen groeien. Het is tegelijkertijd, in feite is dat ook al gezegd, een strijd om de jeugd. En daarom heet dit liedje Jullie Kinderen. Take it away, Joke. Staan ze dan te schelden met de rechterarm omhoog. De stoere witte helden van het vaderland. Daar staan ze dan te dreigen, de ogen vol met haat. De macho's en marcheerders van de rechterkant. De trotse bloem der natie, het is een en al frustratie. Ze kijken niet zo blij. En daarom zingen wij. Jullie kinderen worden net als 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 wij. Hier staan we nu te zingen van de solidariteit. Met een lach op ons gezicht en onze vuist omhoog. Hier staan we nu te zwaaien met de vlag van onze strijd. In alle kleuren van de trotse regenboog. Wij staan hier voor elkaar, trotseren het gevaar. De angst zal ons niet remmen, weer klinken onze stemmen. Jullie kinderen worden net als wij. 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 Jullie kinderen.
worden net als wij, jullie kinderen. Worden net als wij, jullie kinderen. Worden net als wij.
En nog een mededeling. Morgen in Apeldoorn, antifascistisch protest. 1 uur bij het station. De NVU demonstreert daar en soortgelijke lui. Er is een tegenprotest. Als je kunt, wees daar erbij. Dat tegengeluid, die tegendruk is zo belangrijk. En hun kinderen worden net als wij. Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Het traditionele nemer, Dona Novi Spatium. We gaan onder jouw bezielende leiding gaan we dat zingen. Een beetje bij elkaar staan, hè?
Ja.
Beetje dichterbij nog, een beetje dichterbij. Kom maar, alle zangstemmen zijn nodig.
Ga jij één kant doen? Of,
wat zeg je?
We gaan Dona Novi
Spatium. Ja, dat heb ik gehoord.
Wil je iets bijdragen of gewoon een beetje?
Ik kan gewoon bijdragen, maar ik kan ook inleiden, wat ik altijd zeg.
Jullie kunnen ook samen toch, aparte groepen.
Nee, dat bemoei je er even niet mee. Maar je kan het ook inleiden op mijn manier. Je doet iets.
Mia, we gaan gewoon zingen, kom op.
Oké, okay.
Ja.
Heb je de microfoon nodig?
Nee.
Denk het wel. Horen we je niet.
We zingen Dona Nobi Spatium. Ik zal het begintoon aangeven en het tempo. Vriendelijk verzoek om je een beetje aan het tempo te houden. We zullen het eerst met z'n allen zingen. En ik stel voor daarna in tweeën. Dat is wel makkelijker te doen. Ja? Do, dat is beter. Do. Do. Na. Iets sneller. Iets. Paasjem, paasjem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
Ja, en tot 24 augustus. Dank aan alle medewerkers.
Ja, ik weet bijna om. Dat is Nobi Spatium.
Ja. Wat zeg je?
Nou, is het de luidruchtige pacifist?
Oh, daar is hij. De luidruchtige pacifist.
Oké, maar het valt op.
Hey, ja, jij spreker. Jij was net heel luid pacifistisch.
Pacifistisch? Dat kan je op honderden manieren uitleggen.
Ja.
En ik leg het op mijn eigen manier uit, maar ja. Mijn stemgeluid, ja. Het stemgeluid in het algemeen, ja. Als je niet te horen bent, dan horen mensen je niet.
Ja. Nou, vandaar dat we het ook op de radio doen. Nee.
En als je in een stad die totaal kapitalistisch is, als je daar wat in moet doen, dan moet je echt misschien wel 10 boksen hebben. Bij wijze van spreken. En zo bedoel ik het. En ik ben zelf bij het Gert van der Spek ben ik thuis geweest, 2 keer.
Ja.
Zit en dat soort dingen. Dus we hebben een paasmarsje gehad tussen 1994 en tussen 2006, waar ik frontwerking voor gedaan heb. En waarvan ik gemerkt heb, ja, we moeten voor ontwapening zijn. Nee, je moet scanderen. En je moet ook je moet sporten om je conditie op peil te houden. Het wil niet zeggen dat je houding pacifistisch moet zijn. De denkbeelden wel, maar als je iets af wil brengen, dan moet je het wel heel duidelijk met heel veel lef doen.
Ja.
En die kinderarts die je misschien niet eens kent, ik weet het niet, Dr. Helen Caldicott, ooit voorzitter van de IPPNB, nou, die had ook een hele grote keel. En die heeft, niet om er trots op te zijn, die heeft 8 doodsbedreigingen van de CIA gehad, omdat het goed was. Daar heb ik contact mee gehad. En Guido heeft 2 jaar geleden tegen mij gezegd of ik nog contact had met Helen Caldicott, want dat wist hij. Ik zeg, ja, die heb ik nog wel, maar dat is iets verminderd, want ze is nu bijna 88. Ze wordt 7 augustus 88. En dat is best oud. En
nog steeds actief ook?
Ze doet nog wel eens een interview. Ze doet nog wel eens wat, maar wordt het digitaal, kan je ook een heleboel dingen doen. Alleen, dit buiten op straat is natuurlijk, dat probeert mensen aan te trekken. Maar het kan nog veel krachtiger.
Ja.
Terwijl Mark heeft een hele goede stem. En je hebt 2 of 3 boksen nodig. Dan komt het geluid beter over nog. En dat is niet klagen, maar het is gewoon constatering.
Ja, ja.
Snap je?
Ja,
radio papa toe.
Ik hoorde jou dus straks iets zeggen over het basisberaad waar je bij bent aangesloten. Of basisberaden.
De KGI met een secretariaat.
Ja.
Daar ben ik lid van.
KGE,
Kritische Gemeente Eimond. Kritische Gemeente Eimond.
Bestaat
al heel lang. Bestaat geloof ik al 54 jaar.
Ja.
En die zit dus in Heemskerk. Daar heb ik regelmatig contact mee. Want die organiseert vieringen. Dat zijn kerkdiensten. Het zijn gewoon heel kritische mensen. En die hebben ook Henk Baars. Vorig jaar in september hebben ze in de Vredeswerk uitgenodigd. Die heb ik dus doorgegeven aan Anneke van Tongeren. Dat is dus de secretaris van de KGE. Die dingen. Maar als ik het hier hoor, ik ben zelf ook een paar keer volken geweest bij die actie, maar dat lamme pacifisme, daar word ik stapel strontige idioot van. Kijk, als je boksen aan boksen bent, dan sla je een boksbal. Dan sla je ook geen mens dood, maar dan sla je moet kunnen karaten, je moet kunnen boksen, je moet een goede conditie hebben. Dat bedoel ik. En je hoeft niet mensen dood te slaan of wat dan ook voor slap. Maar je moet wel een beetje stevig communicatief zijn. En de kritiek die soms mensen uit die werk op elkaar hebben, je moet elkaar dus stimuleren. En ik kom niet uit Amsterdam, ik kom uit Beverwijk. Dus ik heb 2 keer een ruim een half uur ben ik op reis met een fiets van de NS om daar weer...
die kritische gemeente
Nee, Eimond. om daar, daar woon ik.
Ja, daar woon je. Ja, precies.
Dat is dat. Wat heb je nog meer te zeggen?
Ik heb niks te zeggen.
Oké. Okay. Ja, hey, maar.
Nee, maar het lijkt mij nou goed komen als we nou eens een grote demonstratie organiseren dat jij even de stem gaat laten horen.
Als er een keer iets zinnigs gezegd kan worden, dan kan ik misschien best eens een keer wat zeggen. Dat weet ik niet. Ik ben nu trouwens wel dus 2 jaar en 3 maanden na het overlijden, het hele rare gekke overlijden, van een hele goede kennisvriendin van me. En degene die Donna Nobis Paters normaal gesproken zong, dat is een onderwijzeres en docenten, en die heeft dus ook gezegd, die zei op een gegeven moment, als het na 2 jaar nog niet over is dat verdriet, dan moet je hulp gaan halen. Maar ik kan weer ook, ik ben al eerder hier geweest, maar af en toe heel bekniet, want ik had er geen zin in. De power moet zelf weer toenemen. En ik woon alleen, ik heb dus geen vriendin. Dat is best wel ingewikkeld.